Officieel zijn wij in de laatste versen van 2 Korinthe. Volgens broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede. En de God der liefde en des vredes zal met u zijn. In de eerste plaats, dat zijt blijde van vers 11, dat wordt in de King James Version vertaald met farewell. Het ga je goed. Dat is het ook mede omdat de uitdrukking zelf een gangbare was, die gebruikt werd bij begroeting, hetzij bij het komen, hetzij bij het gaan. Gairo. Wij kennen het in het Engels trouwens, gairo kennen wij in het Engels als cheer. Dat komt rechtstreeks van dit Griekse woord. Maar daar gaat het nou verder niet om. Waar het wel om gaat is dat de uitdrukking zijt blijde een algemene uitdrukking is waar wij niet zo heel veel mee kunnen. Maar als je begrijpt dat het een welkomstgroet is of een afscheidsgroet, dan begrijp je dat het dat laatste in de eerste plaats is. Paulus neemt afscheid van hen en zegt: het gaat jullie goed. Maar eigenlijk ben je met die termen terug in hoofdstuk 1. 2 Korinthe 1 vers 24 is dat, waar de apostel schrijft: niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uw blijdschap. Als wij enige indruk gekregen hebben in deze brieven van de omstandigheden waarin deze gelovigen in Korinthe leefden, dan hebben we ook de indruk dat zij niet gelukkig waren en niet blij. Het was een kwestie van strijd, maar niet krijgsknechten van Christus, zal ik maar zeggen, maar een onderlinge strijd, voortkomend feitelijk uit de oude mens. Dat had niet gehoeven. Het leven, de levenswandel, zou moeten voortkomen uit de inwoning van het woord, de inwoning van Christus, en omdat het vandaag Pinkster is, heet het natuurlijk vandaag de inwoning van de Heilige Geest. Maar het is wel allemaal hetzelfde uiteraard. Meer bekend in dit verband is denk ik Filippenzen hoofdstuk 4, vers 4. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Herhaling, wederom zeg ik u, staat er dan. Verblijd u. Niet maar verblijd u, maar verblijd u in de Heere te allen tijd. Het gaat niet om een gevoel van blijdschap, wellicht onder omstandigheden opgewekt zou kunnen worden. Dat zeg ik omdat het Pinkster is vandaag. Maar het is verblijd u in de Heere en dat te allen tijd. En dus, aan het eind van de brief, deze oproep. Volgens broeders, daarna staat er, wordt volmaakt. Die is altijd een beetje lastig, omdat we woorden als volmaakt en volkomen in het Nederlands eigenlijk niet gebruiken. Wij kennen ze wel, maar doe maar. En ik neem u mee naar Efeze hoofdstuk 4, want daar lezen we beide termen, volmaakt en volkomen. Dan lezen we eerst in vers 11, dezelfde God heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Het is al aardig op te merken dat we niet al te veel van die schriftplaatsen hebben waar melding gemaakt wordt van wat men noemt de geestelijke gaven. Hier gaat het om personen in kwestie, specifiek. Hij heeft aan de gemeente gegeven apostelen, profeten, evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking der heiligen. Ik heb ooit ergens gelezen tot de toerusting der heiligen. Dat zou kunnen. Alleen bij toerusting, dan denk je aan een wapenrusting of aan een gereedschapkist of wat het maar was. Dat iemand het nodige krijgt aangereikt om daarmee zijn werk te kunnen doen. Maar dat is buiten de mens dan eigenlijk, iets wat hij meekrijgt. En dat is dit uiteraard niet. Hier gaat het niet om dat de gelovigen iets meekrijgen buiten zichzelf, maar in zichzelf. Maar toerusting kan je dat noemen, ook in het Nederlands, ja. Ik heb geen probleem met volmaking, ik vind hem wel aardig. Omdat het een wat breder begrip is. en ook inderdaad van doen heeft met volwassenheid. Hoewel die volwassenheid meer genoemd wordt eigenlijk in de volgende tekst. Maar ik lees hem even door. Hè. Die apostelen, profeten, wie het maar zijn tot volmaking der heiligen. Of nog een keer tot het dienstwerk, want werk der bediening is dienstwerk met de klemtoon op dienst. Daarom is dat hier een zelfstandig naamwoord, werk der bediening. Een dienstwerk, niet heerschappij. Wij lazen er net al, niet dat we heerschappij hebben over uw geloof, maar we zijn medewerkers uw blijdschap. Daar ging het om. En hier heet het dus inderdaad een dienstwerk. Tot opbouw van het lichaam van Christus, wat een vreemde uitdrukking is, want lichamen gewoonlijk worden niet opgebouwd, maar groeien op. Maar ik geloof dat de apostel Paulus er een sport van maakt om die beide begrippen door elkaar te gooien. Maar juffrouw Nederland zou dat een stijlbreuk noemen. Maar goed, hè. Want opbouw, dat heeft met met tempelbouw te maken in dit geval. Het gaat om de gemeente die gebouwd wordt tot een huis. Zo heet het ook. Op talloze plaatsen overigens. Maar dan een heilige tempel. En waar het gaat over lichaam is gewoon sprake van groei. Nou moet ik er meteen bij zeggen dat dat niet helemaal noodzakelijk zo is. Want het woord lichaam gebruiken wij weliswaar bij voorkeur in een biologische context, dat wil zeggen een menselijk of dierlijk lichaam of wat het maar was, maar dat hoeft het niet te betekenen. Het woord lichaam heeft de betekenis van een samengestelde eenheid, een eenheid uit verscheidenheid. Dat is niet noodzakelijk een menselijk of dierlijk lichaam, maar gewoonlijk wel. Het Nederlandse woord lichaam betekent trouwens van oorsprong, volgens de etymologie, een zak met botten. Knekelzak, lichaam. Wij breken het woord nog verkeerd af ook. Want eigenlijk had een streepje gemoeten tussen de C en de H. Lichaam. Een zak met botten heeft mij verzekerd. Toen maar weer. Maar de echte praktische betekenis, de betekenis van de term in de praktijk, is gewoon een samengestelde eenheid. Men lezen opnieuw Korinthe. Ik kan het niet helpen. Dit was 1 Korinthe 12. Het is één lichaam, het is één dus, maar het is een eenheid uit verscheidenheid. Maar aan en elk een van ons, kan ik bij Efeze blijven natuurlijk, dan ben ik iets verder terug in ditzelfde Efeze 4. Het is één lichaam, één geest enzovoorts, dat is Efeze 4 vers 4. Eén hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen, door allen, in u allen. Dat is één collectief, maar niettemin aan elk een van ons, let op hoe nadrukkelijk dat er staat, aan elk een van ons, en daar gaat het dus om de gelovigen individueel, die gelovigen die dan toch gezamenlijk wel degelijk één lichaam of één tempel vormen. Maar aan elk een van ons, en daar krijg je dus de verschillen, is de genade gegeven naar de maat, en dus binnen de beperking der gave van Christus. Dat wil zeggen wat Christus ons geeft en wat wij in Christus individueel hebben. En dat is dus verschillend. 1 Korinthe 12 legt het net zo uit. Hè? Het is vele leden één lichaam, maar de een heeft een gave zus en de ander heeft een gave zo. Niet alle organen in een menselijk lichaam hebben dezelfde werking. En alzo ook het lichaam van Christus staat er dan. Het is verschillend. Maar niettemin worden geacht een eenheid te zijn. En dat is de opbouw, terug naar Efeze 4 vers 12. De opbouw van een lichaam, nou ja, van een tempel eigenlijk. En zo wordt het op vele plaatsen beschreven. Hier ook, want dat was in Efeze 2, de laatste verse. Wij worden gebouwd op een fundament, het welk is Christus, tot een woonstede Gods. En het is Pinksteren, dus worden het een woonstede Gods in de geest. Een geestelijke woonstede Gods. En zo verder. die zogenaamde stijlbreuk dan, opbouw van een lichaam, die vind je ook trouwens in 1 Korinthe. Dat is in 1 Korinthe 3, als ik mij goed herinner. Waar staat Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. En eerst ging het om, ik heb geplant en Apollos heeft het gietertje gehanteerd. Apollos heeft nat gemaakt en God heeft de wasdom gegeven enzovoorts. Maar daarna heet dat wat verbouwd wordt, heet ineens een gebouw, namelijk een tempel. Zo van het ene vers op het andere. Met deze woorden. Gods akkerwerk, maar dat slaat op wat de versen die ervoor staan. Gods gebouw, en dat slaat op de versen die dan volgen. Dan is de gemeente ineens een tempel waaraan gebouwd wordt. Het is maar hoe je het beschrijft, maar het is dan toch een levende tempel, om zo te zeggen. Het zijn maar geen dode stenen, hè? Zei Petrus. Het zijn levende stenen die samengevoegd worden met of aan die ene steen. En zo wassen wij op, ik geloof dat er ook op wassen staat, maar dat weet ik aan mijn hoofd niet zeker, tot een, inderdaad, een tempel. Nou goed, weer terug in Efeze 4 vers 12. Een werk tot volmaking der heiligen, een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus, niet van de lichamen van Christus, want in die zin zijn er niet meerdere, het zijn ook niet meerdere gemeenten, er is er maar één, het lichaam van Christus. En dan staat er weer tot, net als aan het begin van vers 12, het doel dus, de richting van het werk, totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man. Heb je dat? Eerst was het volmaking der heiligen, vers 12, en nu in vers 13, een volkomen man. En daarmee worden die woorden tamelijk synoniem gemaakt eigenlijk. Namelijk, men wordt gecompleteerd, men wordt volgemaakt, men wordt gerepareerd, men wordt bijgesteld, men wordt gecorrigeerd, wat het maar was. Maar het resultaat is de volkomenheid, wel degelijk. Waarmee dan een einddoel bereikt zou zijn. De aardigheid is, en ik noem je even een paar schriftplaatsen. In Matthäus 4 vers 1 vinden we dit woord voor volmaakt worden. Of volwassen worden, zij het volmaakt of zoiets. En daar in Matthäus 4 wordt het gebruikt in de zin van repareren. Er mankeerde wat, er was iets niet in orde. En het wordt bijgesteld. Dat is in Matthäus 4, vers 21. En hij vandaar voortgegaan zijnde zag twee andere broeders, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes, de broeder, in een schip met hun vader Zebedeus, hun netten vermakende. Vermaken. En wat wij net lazen, volmaken, heet hier vermaken. Maar dat vermaken, u wordt geacht te begrijpen dat het niet gaat om van die netten wat anders te maken of andere netten van te maken. Maar het is gewoon het repareren van de netten. Dan was er dus iets niet in orde of niet meer in orde of nog niet in orde. En dus worden ze gerepareerd. Maar het is dit begrip. Volmaken of volwassen worden. Het is een term die nogal eens herhaald wordt. We vinden hem ook trouwens aan het eind van de Hebreeënbrief. Ligt voor de hand, hè. Het zijn laatste woorden van brieven en die lijken wel eens op elkaar. Dat is in Hebreeën 13. In vers, nou ja, vanaf vers 20 eigenlijk. De God nu des vredes. Kijk, met die term eindigde trouwens ook de tweede Korinthebrief. Zover waren we nog niet. Nou ja, bijna dan. Want hij eindigt met... en de God, ineens vers 11 nog van 2 Korinthe 13. En de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Maar hier in Hebreeën 13 vind je vers 20 de uitdrukking... De God des vredes... Het komt nog een paar keer voor, maar daar heb ik het nu even niet over. Dat wil zeggen... God wordt gekenmerkt door vrede, hetgeen impliceert dat hij dus ook vrede geeft, dan wel vrede maakt en eventueel onze vrede is. Efeze 2. De God des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, onze Heer Jezus Christus, vindt een mooie tekst, omdat je hieruit geacht wordt te concluderen dat... In de eerste plaats dat de term de grote herder der schapen, dat natuurlijk symboliek is. Want wij zijn geen schapen, behalve overdrachtelijk. En de Heer is geen herder, hij was timmerman, heb ik begrepen, heeft iemand mij verteld. Maar de zoon des timmermans, maar hij wordt herder genoemd en hij noemt zich herder vanwege de overdrachtelijke betekenis daarvan. Waarna de vraag is, is er ook een andere wat iets meer letterlijke term voor? En het eerste antwoord is ja, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want er ging de hele brief over, 13 hoofdstukken lang. De Heer Jezus Christus, nadat hij de reinigmaker onze zonden teweeg gebracht heeft in zichzelf, gezeten aan de rechterhand gehad, zoveel hoger geworden dan de engelen en gesteld tot... Hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daar gaat de hele brief over. En aan het eind van de brief heet hij ineens... Die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments... En dat eeuwige testament en bloed, dat zijn allemaal termen uit die voorgaande hoofdstukken. Zijn daar gebruikt en toegelicht op zijn minst, soms uitgelegd. En u wordt geacht te begrijpen dat herderschap dus priesterschap is. Daarna zeg ik... heel gauw, en priesterschap is eigenlijk ook symboliek. En de hele term en al wat ermee samenhangt, is net zo goed symboliek. Vandaar dat het ook niet nodig is om dat priesterschap van Christus in al die nieuwtestamentische brieven te benadrukken of als zodanig te beschrijven. Dat gebeurt namelijk ook niet, want hij wordt alleen maar in de brief aan de Hebreeën genoemd. Priester, dan wel hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar men wordt geacht te begrijpen wat het betekent. De verantwoordelijke functie, dat wil zeggen verantwoordelijk voor de bediening van het woord van God. Omdat de kudde, dan wel zijn volk heet het dan, als het priesterschap is, dat zijn volk daarvan zou eten. De uitdrukking, hij doet ons nederliggen aan grazige weiden, is dan weliswaar een pastoraal en dus herderlijke term. Maar je kan net zo goed zeggen, het is de beschrijving van de priesterschap van Christus. Die ons doet medeliggen aan grazige weiden. Kortom, die ons het voedsel geeft te rechter tijd. Nou goed. Maar er staat hier, die herder der schapen, onze Heer Jezus Christus, die volmaken u, en daar staat die uitdrukking dus, hè. En wat in Korinthe heet, wordt volmaakt. En de God des vredes zal met u zijn, heet hier, de God des vredes volmaken u. En de consequentie daarvan staat er nu ook bij. Namelijk, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen. Want dat volmaakt worden, volwassen worden, toegerust, toebereid worden, van mijn part gerepareerd worden of gecorrigeerd worden, heeft dit als doel. Dat staat er in 2 Korinthe 13 zomaar niet bij, maar hier wel. Die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil niet alleen moogt kennen, Romeinen 12, of proeven, maar dat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem welbehagelijk is door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Kortom, dat heeft dus wel degelijk praktisch nut. Als iemand het nog eens vraagt, en dat gebeurt regelmatig, wat voor praktisch nut heeft het nou om altijd maar bij elkaar te komen en de Bijbel te bestuderen? Want ja, het heeft toch geen enkel praktisch nut. Dan weet je nu wat het praktisch nut is. Het maakt de mens Gods volmaakt. Dat staat ergens anders. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Die uitdrukking komt volledig overeen met wat hier staat, maar die citeerde ik uit 2 Timotheus. Hè? 2 Timotheus 3, vers 17 was dat. Nou ja, vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. Opdat, er komt het doel, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Hier kun je volmaakt zijn niet vertalen met toegerust zijn, want daar is dan toch nog weer een andere term voor. Maar het zijn inderdaad in de praktijk synoniemen. En via dit rondje, langs een paar bijbelteksten, weten we weer hoe het zit. Hier in 2 Timotheus 3 vers 16 heet het dat de mens Gods volmaakt wordt toegerust door het onderwijs in dat ene woord van God. Dat wil zeggen in de schrift als zodanig, in heel de schrift. Dat zijn 1200 bladzijden, roep ik altijd meteen, dus dan ben je nog wel even bezig. En in Efeze heette het, God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, tot volmaking der heiligen, enzovoorts. Dat die lui die hier genoemd worden, apostelen, profeten, evangelisten en herders en leraars, dus de verantwoordelijkheid hebben om dat woord van God, namelijk heel die schrift, te bedienen, te prediken, te onderwijzen, wat het maar is. Ja, dat lijkt me duidelijk. En dat is dan ook bepalend voor de selectie die hier wordt toegepast. Hè? Want als we het hebben over de gaven des geestes. Ik moet even wat wegslikken allemaal. Maar als we het hebben over de geestelijke gaven, dan komen we al gauw terecht bij opsommingen, met name in 1 Korinthe 12. Want er staan er wel 7 op een rijtje, geloof ik. Allemaal toch tamelijk vaag voor een deel, maar er wordt ook heel wat bij genoemd wat niet specifiek gericht is, rechtstreeks bedoel ik, op de bediening van het woord. Kijk, behulpsels, ik weet niet waarbij er dan hulp nodig is, maar dat gaat niet over de bediening van het woord als zodanig. Dat wil zeggen, die gaven die ieder van ons heeft, die zijn inderdaad heel verschillend. Maar hier in Efeze worden maar 4 genoemd, omdat die alle 4 rechtstreeks van doen hebben, ook officieel van doen hebben, met de prediking, de onderwijzing van het woord van God als zodanig. En daartoe wordt het dus beperkt. Ik weet dat het niet aardig klinkt uit mijn mond, maar eigenlijk is het natuurlijk zo dat al die andere geestelijke gaven in de gemeente aan deze gaven ondergeschikt zijn, hè? Per definitie. Zo is het nou eenmaal. Mag ook niet moeilijk zijn. Vergelijk het maar met een leger. Dat doet de Bijbel ook namelijk, want we zijn krijgsknechten van Christus. En wie in de krijg betrokken is, die wordt niet betrokken in de kwestie van de leeftocht en zo. Daar zijn weer anderen voor. Ik bedoel, je hebt mensen die strijden in de frontlinie, maar je hebt in de achterlinie, zal ik maar zeggen, heb je aan- en afvoertroepen, zal ik maar zeggen, zoiets. Hè? En ergens moet dan toch een keuken zijn waar een kok bezig is, enzovoorts. En het liefst niet in de frontlinie. Anders krijgt niemand meer te eten misschien. Dus ja, er zijn verschillen in, maar het dient allemaal wel degelijk voor die frontlinie uiteraard, want de front moet verschoven worden op een of andere wijze. Wat niet meevalt natuurlijk als het front zich ingraaft. Hè? Maar ja, dat is nou lang geleden, zullen we het niet meer over hebben. Maar in het algemeen gaat het dus om deze dingen. Volmaakt, volkomen zijn wil zeggen toegerust zijn, wil zeggen volwassen worden en het wil zeggen tot alle goed werk geschikt en tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Het is jammer dat je dat moet uitleggen, want hoe vaak ik als kind niet gehoord heb dat wij naar school moesten. Niet omdat er een leerplicht was, maar omdat er anders later niks van je terecht zou komen. Ja, ik zou niet weten waarom dat dan later nog aan volwassenen zou moeten worden uitgelegd. Je moet eerst het een en ander leren, waar je nog niks van begrijpt en waar je het nut ook vaak nog niet eens van inziet. Maar je moet het leren en dat scheelt een stuk in je latere leven. Dat is inderdaad waar, ja. Ik had er eerder aan moeten denken, maar toen hadden we allemaal, denk ik. Ik sprak gisteren nog iemand die zei, ja, Engels, ik moest Engels leren, maar ik had er geen belangstelling voor, ik vond het niet nodig. Hij zegt, maar ik heb er wel spijt van, nu. Ja, dan is het een beetje laat, hè. Toen maar. Om van pianoles maar te zwijgen. Nou goed. Ik had het al zo druk als kind. Toen maar weer. Maar tot zover dan over volmaakt zijn. Nou ja, misschien moet ik ook noemen 1 Petrus 5. Of waar waren we? Hebreeën 13. Hebreeën 10 is ook wel aardig in dit verband. Hebreeën 10 vers 5, daar staat die term ook. En ik haal hem aan omdat hij daar niet vertaald is met volmaakt of vermaakt of vermaken. Maar hij is daar vertaald met toebereiden in Hebreeën 10 vers 5. Komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam volmaakt, gemaakt, toebereid. Ja, en dat is het dan, hè. Het is wel aardig, want later staat er in vers 14... Want met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En wat je dus mist nu in de vertaling, is het verband dus tussen deze termen, tussen deze verzen. Toebereid in vers 5 en volmaakt in vers 14. Maar er is een verband tussen, want zoals ooit Christus zelf werd toebereid, om zo te zeggen, zo zijn wij toebereid geworden. Omdat wij in hem zijn. Begrijp me goed, dit schriftgedeelte is zeer onbekend. Nou ja, de tekst als zodanig niet, maar de betekenis ervan wel. Dat heeft van doen met dat het hier gaat, en er staat er ook boven het hoofdstuk, dat het hier gaat over het ene offeren van Christus. Maar het probleem is dat men eronder verstaat, omdat niemand het ooit anders zegt. Soms denk ik, of durf te zeggen. Men verstaat eronder zijn kruisdood. En dat is, ja, dat is nou helemaal niet zo. Ik kan het ook niet helpen, wij worden gehinderd door christelijk en ook evangelisch jargon. En dat jargon is wel eens erg ongelukkig gekozen, denk ik wel eens. Want dat offer van Christus wordt in de Bijbel nooit, en ik meen het bloedserieus, wordt in de Bijbel nooit beschouwd als zijn dood aan het kruis. Never. Wel in het christelijk jargon. We zeggen, hij heeft zichzelf opgeofferd en wat het maar was. En we zijn verlost door het offer van Christus enzovoort. En men denkt aan zijn kruisdood. En dat is een misverstand. Dat is niet zo. U zult het wel eens uit mijn mond gehoord hebben. Mag ik aannemen. Dus ik sta nou wat te stotteren. Maar het zou goed tot u moeten doordringen. Het kruis is niet een altaar. Als hij daar geofferd werd, zou het kruis een altaar geweest zijn. En zou het altaar bediend geworden zijn door een ongelovig Joods volk, dan wel door de heidenen, de Romeinen. Die zouden dan dat offer gebracht hebben, als priesters. Het is volstrekt onmogelijk. Bovendien, offerdieren worden niet geslacht op het altaar of worden niet gedood op het altaar. Nee, zelfs Isaac niet. Het scheelde weinig, moet ik u zeggen, maar... hebben we die nog? Het is gewoon niet zo. Het kruis heet niet een altaar, het kruis heet een slachtbank. Dat is Jesaja 53, dat weet iedereen, hè? Gelijkens een lam werd hij ter slachting geleid. Maar de slachtbank geleid, zeggen andere vertalingen. Zo is het maar net, ja. Maar het offerdier wordt gedood, geslacht, dat is meer dan gedood, hè? Geslacht en toebereid op het, op de slachtbank heet dat. En daarna wordt het toebereid en wel, maar dan is het al lang overleden, gebracht op het altaar. Door de priesters. Dat wil zeggen, degenen die daarvoor speciaal zijn aangesteld. En er zijn er zelfs uit de priesterlijke familie die wel mochten slachten, maar niet mochten offeren. Staat ook nog in de Bijbel. Dus het is een uitdrukkelijk verschil. Als de Bijbel spreekt over het offer van Christus, gaat het over zijn opstanding uit de dood. Bij welke gelegenheid hij geacht werd te zeggen... Moet even kijken. Vers 7 van Hebreeën 10. Ik kom om uw wil te doen, o God, herhaald in vers 9. En ik weet het, hij kwam om Gods wil te doen toen hij hier op aarde kwam, dat wil zeggen geboren werd enzovoorts. En hier op aarde volbracht hij Gods wil, maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het over wat er daarna gebeurde in zijn opstanding. Toen zei hij, ik kom om uw wil te doen, o God. En toen offreerde, ik spreek het maar een keer anders uit, toen offreerde hij zichzelf aan die God die hem uit de dood opwekte en zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En vervolgens stelde zijn God en Vader hem aan als eerstgeborene, want daar word je in aangesteld. Hij wees hem aan als eerstgeborene en als hoge priester dus en koning, naar de ordening van Melchizedek, hetgeen hij volgens de voorgaande hoofdstukken, met name hoofdstuk 7, geworden is in zijn opstanding en daarvoor niet. Daarvoor was dat ook onmogelijk, staat er trouwens. En het wordt ook nog een paar keer herhaald, woorden van die strekking, in de Hebreeënbrief. Dus het kan eigenlijk niet misverstaan worden. We zitten alleen aan een bepaald jargon vast, waar we even los van moeten komen. En het punt is nu, dat als hier staat, hier ben ik om uw wil te doen, o God, en gij hebt mij het lichaam toebereid, zouden wij moeten begrijpen dat het niet gaat om dat lichaam dat toebereid werd in de moederschoot van Maria, of iets dergelijks. Maar dat het gaat om dat lichaam dat werd toebereid in zijn opstanding. Nog sterker, dat is dat lichaam waarvan wij deel uitmaken. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Want we hebben het niet over het lichaam van Jezus als zodanig, we hebben het over het lichaam van Christus. Het opstandingslichaam van Christus, om zo te zeggen. En dat is inclusief ons, ja, dat is nou net wat hier gezegd wordt. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Wat voor lichaam? Nou ja, dat is dat lichaam, vers 10, in welke wij geheiligd zijn. Hij zei namelijk, vers 9, hier ben ik, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. De Heer Jezus bood zich aan en zei, ik zal uw wil doen, o God. En vers 10 zegt, in die wil van God worden of zijn, kan ook, wij geheiligd. Zijn wij geheiligd door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. Eenmaal in de zin van eens of voor altijd. Dat geschied verzwakt het weer erachter, hè? Zo van één keer in het verleden. Ja, ja. Maar het gaat nou juist om één keer en in het heden dus ook. Het is eens en voor altijd, hè? Once and for all heet dat, hè? In die wil zijn wij geheiligd door de offerande des lichaams van Jezus Christus. Hij offerde zijn lichaam dat hem toebereid werd. En daarmee zijn ook wij geofferd en daarmee geheiligd. Zijn lichaam werd toebereid, zo werd het vertaald in vers 5. Maar in vers 14 staat, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid toebereid. Even consistent en concordant vertalen, zo heet dat, hè? Even exact hetzelfde woord gebruiken. Met één offer heeft hij in eeuwigheid toebereid degene die geheiligd worden. Wij dus. Want dat offer van Christus hield in dat hij solliciteerde voor een functie en hij werd aangenomen. En aangezien wij leden van zijn lichaam zijn, wij deel hebben gekregen aan de opgestane Christus, zijn wij dus in hem en met hem en door hem ook geofferd. En hebben wij deel aan het toebereide lichaam en zijn wij in Christus gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat was Openbaring 1, vers 9 of zo, wat het maar was. Ik hoop dat die dingen tot u doordringen. Toebereid, volmaakt, is dus min of meer hetzelfde. En dikwijls in de grondtekst is het hetzelfde woord ook nog. En om die begrippen gaat het dan, hè. Dan moet ik misschien ook nog noemen 1 Petrus. Dat is 1 Petrus 5, vers 10. De God nu, nou ja, nu is het niet der liefde en des vredes, maar het is nu de God aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, die God volmaken, u, bereiden u toe, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Het is een aardige uiteenzetting, want bevestigen, versterken en funderen heeft allemaal een begrip van kracht en onbewegelijkheid in zich, van onwankelbaarheid, zodat dat begrip volmaken kennelijk dezelfde strekking heeft ook. Dan zijn het niet maar 3, maar 4 synoniemen achtereenvolgens, ingeleid met dit woord volmaken. Dat wil zeggen, volmaakt toegerust, volmaakt toebereid, dan is men dus vast en sterk en gefundeerd. En dat is de wens dus van de apostelen aan het eind van hun brieven. Daarna blader ik snel weer terug, als ik hem allemaal vinden kan, naar 2 Korinthe. Zijt volmaakt. Zijt blijde, zijt volmaakt. Daarna staat er, zijt getroost. Het is altijd een lastige term eigenlijk. Omdat, en dat heb ik u uitgelegd naar aanleiding van hoofdstuk 1. Waar dit woord troost vele malen voorkomt. Tot vervelens toe. Het is niet netjes. Als het, zo, het is geen literatuur meer, de herhaling van dat woord. Daar. Maar het is daar ontleend aan het oud-testamentische begrip, vertroosting. En ik heb u toen gezegd, troost, vertroosting, troosten, heeft alles van doen met het nieuwe verbond. Het is een van de termen zelfs ter aanduiding van het nieuwe verbond. En anders een van de kenmerken, wezenskenmerken van het nieuwe verbond. Want het begrip troost heeft in zich het idee van vervanging. In de zin van, er komt iets nieuws, maar ook iets beters in plaats van het oude dat verdwenen is. Dat is de betekenis van nagaam, vertroosting, ook vertaald met berouw. Het berouwde de Heer. Dan neemt hij het oude weg en doet hij wat beters. Om zo te zeggen, daar kom ik nou niet op terug, want daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. De idee is dus in elk geval, als je het even naar het niveau van de Corinthiërs terugbrengt, dat het met hem beter zou gaan en dat er iets beters zou komen voor de huidige omstandigheden alleen al. Natuurlijk, ook hier heeft het de hoge betekenis van men zou leven onder het nieuwe verbond en onder de beginselen van het nieuwe verbond, in plaats van die vleeselijke beginselen waaronder de Corinthiërs blijkbaar leefden. Maar dat is de betekenis van de term via het Hebreeuws. Via wat oppervlakkige Grieks heeft troost de betekenis van de parakaleo, dat weet u, een troost. Parakaleo. Para is erbij, ernaast. En kaleo is to call, dat wil zeggen roepen. En dus zegt men, het betekent erbij roepen. Vandaar dat de parakletos, de trooster, degene is die erbij geroepen is. In het Latijn heet erbij geroepen, heet de advocaat. Dat is vertaald naar het Latijn. Ad is erbij en voca en zo, vocare, dat is roepen. Dus doe maar weer. De erbij geroepene. Dat is een wat zwakkere term voor het aanduiden van het nieuwe verbond. Maar niettemin, de term wordt wel degelijk in de Bijbel zo gebruikt. Wat je er in ieder geval uit opsteken moet, is dat deze uitdrukking gebruikt wordt, ook al in hoofdstuk 1 van deze brief natuurlijk, voor deze Corinthiërs die per definitie verdeeld zijn. Nou ja, ze leven naar het vlees, maar het resultaat is, er zijn scheuringen onder u, de een is van zus en de ander is van zo, en zijn partijschappen en hoe dat allemaal maar heten mag. En in het begrip troost ligt opgesloten dat men bij elkaar komt, zal ik maar zeggen, dat men een eenheid gaat vormen. Dat is ook een gedachte die wij bij het begrip troost hebben, want als we getroost worden of troost krijgen, dan wil zeggen dat er iemand bij ons komt, toch of niet? Of iemand van zich laat horen of soms ook zien. Niet altijd is dat een troost, maar toen was het. Ja, toen was het. Maar u begrijpt ongeveer toch waar het over gaat. Het is toch een term die gemeenschap aanduidt. Ik wil gewoon niet weer opnieuw op dat woord troost ingaan. We hebben het in het verleden opgezocht in een paar schriftplaatsen, ook in het Oude Testament. Maar je zou het nog eens moeten doen om te zien dat daar altijd ook het idee van gemeenschap in opgesloten ligt. Het oude dat voorbij gaat is per definitie een situatie van verdeeldheid, van scheiding. Het nieuwe wat ervoor in de plaats komt is dus ook per definitie een zaak van eenheid en van gemeenschap. Dat is nou eenmaal ook kenmerkend van het oude en nieuwe verbond. Onder het oude is strijd, verdeeldheid, leugen. Maar onder het nieuwe verbond is genade en waarheid, weet u nog? Niet meer leugen, maar waarheid en dus eenheid. Het volgende woord hier in dit vers ligt zeer voor de hand. Het volgende is, zijt eensgezind. En eigenlijk zijn dat begrippen die elkaar overlappen. Van het een kom je bij het ander. Zijt blijde. Blijdschap heeft ook altijd iets van doen met eenheid, met gemeenschap. Wordt volmaakt. Dan is er ook eenheid, al was het maar in de gelovige zelf. Hij is één. Hè? Heel heet dat. Hè? Ja. Zijt getroost, daar zit het ook in. En zijt eensgezind. De uitdrukking wordt in, dit soort korte zinnetjes, laat ik het zo eens zeggen, vinden wij ook in Romeinen hoofdstuk 12. Dat is de eerste keer dat we in de Nieuwtestamentische brieven een reeks van zulke soort aanwijzingen vinden. Ik noem dat standaard de korte zinnetjes. Niet de kleine lettertjes, maar de korte zinnetjes. Dat begint dan in Romeinen 12 vers 9. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. En, maar in, even kijken. Nou, ik dacht dat die hier ook stond, maar ik zie hem nou. Vers 16, dank u zuster. In vers 15 heb je dan, verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. En dan vers 16, wees eensgezind onder elkander. Dat laatste onder elkaar had misschien weggelaten kunnen worden. Maar staat erbij en het bevestigt daarmee de gedachte dat het gaat om eensgezindheid onder de gelovigen als zodanig. Zodat je niet denkt dat we eensgezind moeten zijn met degenen die buiten zijn, zoals dat elders zo mooi geformuleerd wordt. Hè? We zijn afgezonderd van de wereld. En met de wereld zijn we zeker niet eensgezind. Het is eensgezind onder elkander. Hetgeen trouwens bevorderd wordt door niet te trachten naar de hoge dingen. Zeg maar niet te grijpen naar de hoge dingen. Niet de hoge dingen te willen dragen. Wat dat ook voor dingen zouden mogen zijn. Wie de schoen past, trek hem aan, denk ik altijd. Dus, doe maar. Tracht niet naar de hoge dingen. Want er is ook zo'n vloek in onze samenleving, weet u wel. Het schijnt calvinistisch te zijn ook nog, heeft men mij verzekerd. Dat je moet een goed rentmeester zijn en je moet de gaven die je hebt. Men bedoelt dan de natuurlijke aanleg. En de Bijbel noemt dat geen gaven hoor. Maar men moet die natuurlijke aanleg zo ver mogelijk en zo hoog mogelijk ontwikkelen. Dus het is een christelijke deugd om zo lang mogelijk, dan wel zo breed mogelijk, dan wel zo diep mogelijk te studeren eerst. En of je er wat van gemaakt hebt, dat laat zich in onze cultuur alleen meten aan materiële rijkdom. Dan heb je wat bereikt, dan kan je tenminste tellen en meten, weet u wel. En dat wordt dan als christelijk beschouwd. Dat is niet bijbels. Nee. Ik kan u wel een paar redenen geven waarom het zinnig is om je kwaliteiten, je eigenschappen, je aanleg redelijk tot ontwikkeling te brengen. Daar heb ik er wel een paar voor. Maar om te zeggen dat je zo hoog mogelijk en zo ver mogelijk moet komen, er zijn meer argumenten om te zeggen dat je dat beter niet kunt doen. Je kunt beter ver binnen je grenzen blijven. Nee, niet te ver. Maar je kunt beter binnen je grenzen blijven, zodat je niet tegen die grenzen oploopt. Want dat is altijd een pijnlijk, een teleurstellende, desillusionerende aangelegenheid. Want dan moet je naar de psych en zo. Ja. Dat is zo. Je kunt ook in je dagelijks werk, je kunt beter werk hebben wat je redelijk makkelijk kunt doen. Het moet iets van een uitdaging houden natuurlijk. Anders geeft het geen bevrediging. Maar het moet ook niet elke dag weer een strijd en een vechten zijn om er het beste van te maken. Dan zit je verkeerd. Kun je beter maar wat terugnemen. Tracht niet naar de hoge dingen. Waar nog bij komt, u weet hoe het is. Hè? Hoe hoger men komt, hoe minder volk daar is. Hoe smaller dat is aan de top. En helemaal aan de top is het per definitie eenzaam, heeft iemand mij verteld. Maar in dat gebied vind je alleen maar onderlinge strijd. Want wie nog verder wil, kan alleen maar verder ten koste van een ander. En dat ten koste van anderen, dat is de vloek van onze samenleving. Dus dat is niet de bedoeling. Dat gaat ten koste van eensgezindheid. Wees eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederigen. Tot de nederigen, zijt niet eigenwijs. Staat er dan. Maar we hebben nog zo'n uitspraak. Ik weet niet of ik hem zo snel kan vinden. Ik dacht ook hier trouwens. In Romeinen 15. Drie hoofdstukken verder. Daar heet God trouwens niet de God der liefde en des vredes dan wel de God der genade. Maar nu heet hij de God der leidzaamheid. De God van de passie. De God van de gedrevenheid. De God der leidzaamheid en der vertroosting. Geef u dat gij eensgezind zijt onder elkander. Dat stond er ook nog in hoofdstuk 12. En nu staat erbij, eensgezind onder elkander, naar Christus. Want eensgezindheid in zichzelf, daar gaat het ook niet om. Maar er zijn heel wat gelovigen die zijn wel eensgezind en zijn daarmee ook heel blij. Waarschijnlijk danken zij de Heer daar ook voor. Want je moet op een of andere wijze toch uitdrukking geven aan je zelf, zelfgenoegzaamheid. En daar de Heer voor danken en dat soort dingen meer. Ze zijn wel eensgezind, dat valt dikwijls niet te ontkennen, maar of ze eensgezind zijn naar Christus, is nog maar de vraag. Als u begrijpt wat ik bedoel. Eensgezindheid in zichzelf, dat zegt niet zoveel. Als men dezelfde zin en dezelfde gevoelen heeft, dat is een term uit Filippenzen. Het zou zijn naar Christus en op hem gericht. Onze gezindheid zou gericht zijn op de Heer, onze wil om hem te dienen en daarmee te loven en te prijzen. Door hem te dienen en in onze levens naar hem te luisteren en te leven uit wat hij ons openbaart in zijn woord. En dat is eensgezindheid onder elkander naar Christus. En het heeft als resultaat ook dat wij eendrachtelijk zijn. Dat is de volgende term hier in Romeinen 15. Dat wil zeggen tezamen dragen. Eendrachtelijk. Tezamen dragend. En wat dragen we ook alweer? Wij betrachten de waarheid. Dat woord van God. Dat is de inhoud van ons leven, individueel, maar ook collectief als gemeente. Dat is ook de bedoeling van, namelijk dat woord in ons, dat zijn uitwerking zou hebben naar buiten toe, als een kracht die werkt, ondanks de aanwezigheid van de Satan en de zonde en al dat soort dingen meer. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, en daarna volgt nog, leeft in vrede. Maar vrede spreekt over vereniging. Dat is nou eenmaal de betekenis van de term. In het Hebreeuws, in het Grieks, in het Nederlands. Dat wil zeggen dat partijen die verdeeld waren, wellicht niettemin verenigd zijn geworden. Soms denk ik dat het Nederlandse woord vrede een verbastering is van het woord vereniging. Maar of dat zo is, weet ik niet. Het doet ook weinig ter zake. Het is in elk geval wat het betekent. Dat weten wij, in de Bijbel in elk geval, uit Efeze hoofdstuk 2, waar staat over twee partijen die verdeeld waren, dat ze één zijn, voor zover ze in Christus zijn. Het gaat over Joden en Heidenen, waarbij de middenmuur des afscheidsels gebroken is. Dat wil zeggen de muur die scheiding maakte. Symboliek, maar vooruit. Want hij is onze vrede die deze beide tot één gemaakt heeft. Dat is dus in Christus. En het gaat dus over eenheid. En vandaar dat die uitdrukking hier ook logisch staat. Want ik zei u al die termen die hier staan spreken op een of andere wijze over eenheid. Zijn in zichzelf weliswaar verschillende begrippen, maar dit hebben ze dan toch gemeenschappelijk. Eigenlijk is het zo dat alles wat deugdzaam is, altijd die betekenis in zich bergt. Ondeugd heeft altijd van doen met strijd. Met tegengestelde belangen en wat het maar was. En deugd heeft altijd van doen met gemeenschap, verbondenheid en inderdaad wat actiever, zorg voor elkaar en dat soort dingen meer. Het zijn ook, ik kan het gewoon niet laten, het zijn ook namelijk de begrippen die wij tegenkomen in Handelingen 2, omdat het vandaag Pinkster is, zal ik maar zeggen. Want daar lezen wij, wat lezen we allemaal? In de eerste plaats wijs ik er altijd graag op, want dan heb ik dan gelegenheid voor. Wijs ik er altijd maar op dat het weliswaar Pinksteren was, maar de boodschap was er een met betrekking tot Pasen. En in plaats van dat er gepredikt wordt, gij moet wedergeboren worden, heet het, gij moet de Heilige Geest ontvangen. Maar ja, daar is helemaal geen verschil tussen. Dat is hetzelfde. Alleen wij zijn dat wat kwijtgeraakt. Soms denk ik ook dat het komt door die leer van de drie-eenheid, waardoor men de Heilige Geest een andere identiteit heeft gegeven dan de Heer Jezus. Maar vooruit maar weer. Maar het is in ieder geval wat Petrus predikt. Hij zei, er was immers sprake van tekenen van de geest. Een geweldige gedreven wind. Onze broeder heeft het straks voorgelezen. En tekenen van tongen als van vuur. En ze begonnen te spreken in andere talen. En vuur is ook een erkend beeld van de Heilige Geest. Ik zal u met geest en vuur dopen enzovoort. Het wordt dikwijls niet goed begrepen, maar het is toch een bekend symbool in elk geval. En als de apostel Petrus het mag toelichten wat hier gebeurde op deze dag en wat die tekenen voorstellen, dan begint hij met een schriftlezing uit Joël 2. Het zal zijn in de laatste dagen, vers 17, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En het idee is dat God daar dus mee begonnen is nu. En dat deze profetie van Joël vervuld wordt. Niet in de zin van voltooid op deze dag, want het was natuurlijk niet zo. Maar er werd een begin meegemaakt. En hij licht het later nog uitgebreider toe. En hij spreekt over de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En noemt dat, dat de Heer Jezus Christus de geest heeft ontvangen. In de zin van dat dat hetzelfde is. Hij ontving geest en hij stond op uit de dood. En dat dat hetzelfde is, dat ligt helemaal voor de hand als u begrijpt dat geest dan toch in de eerste plaats de betekenis heeft van leven. Geest en leven. Geest is leven. En dat staat er ook zo, in Handelingen 2 vers 31, zo heeft David dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vleesverderving heeft gezien, met woorden uit Psalm 16 was dat, hè. En dan meteen deze Jezus heeft God opgewekt, dat wil zeggen deze Jezus, via de naam van. God heeft deze Jezus opgewekt. Waarvan wij alle getuigen zijn, dat staat hier niet voor het laatst. En ook niet voor het eerst trouwens, dat de opstanding van Christus getoond werd, om zo te zeggen, aan het volk. En dat de Heer zelf zich ook niet vertoond heeft aan het volk. Maar wel aan zijn discipelen, die als gevolg daarvan zijn getuigen zijn bij het volk, hè? Dus de vaste uitdrukking min of meer in deze hoofdstukken van Handelingen. God heeft deze Jezus opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. En dan samenvattend, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, dat is een verwijzing naar Psalm 110, zit aan mijn rechterhand. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, dat was dus Psalm 110 vers 1 en dat is dus een profetie over de opstanding en hemelvaart overigens van Christus. En die term wordt in het Nieuwe Testament vele malen aangehaald, waaronder uiteraard uitgebreid de Hebreeënbrief. En dan staat, maar er staat, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Maar het staat er niet alsof het twee dingen zijn, maar het is één ding. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, maar had ook kunnen zijn, hij dan de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Want zo ging dat. Hij was dood en hij ontving leven. Geest, nieuw leven, heilige geest, heilig leven. Een leven dat gewijd was aan die vader die dat leven gaf, enzovoorts. Het is gewoon twee keer hetzelfde. De belofte van de heilige geest is hetzelfde als de belofte van nieuw leven. En dus van wedergeboorte, waar nog bij komt dat je in Johannes 1 en anders in Johannes 3 leest over wedergeboorte uit God, dan wel uit de geest. Men moet wedergeboren worden uit de geest. En wat de geest voortbrengt, dat is geest enzovoorts. En uit de geest geboren worden is dus wedergeboorte, maar het is dus ook hetzelfde als de geest ontvangen. Zijn die twee verschillende dingen? En hij dan, de belofte des Heilige Geestes, dat betekent gewoon de beloofde Heilige Geest. Alleen beloofd is een bijvoeglijk naamwoord. Maar om het te versterken is er een zelfstandig naamwoord van gemaakt en dan krijg je deze constructie. De beloofde Heilige Geest. Niet zomaar Heilige Geest, maar de Heilige Geest die beloofd was. Want de prediking in het Nieuwe Testament is altijd gebaseerd op het Oude Testament. God heeft zijn beloften vervuld, namelijk de Oud-Testamentische. De beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, die Jezus, die heeft dit uitgestort dat gij inmiddels, want nu betekent altijd inmiddels, ik zeg het ook altijd, tot vervelens toe, heeft dit inmiddels, het was immers beloofd, maar nu is het vervuld, heeft dit uitgestort dat gij inmiddels ziet en hoort. Strikt genomen, hij heeft die geest al uitgestort op eerste paasdag, de dag van zijn opstanding, dat lag ook voor de hand. Want uitstorting van de geest en opstanding uit de dood is in de praktijk hetzelfde. Hij verscheen dan ook aan zijn discipelen en blies op hen. Of dat een geluid was van een geweldige gedreven wind, weet ik niet, maar het hangt er toch wel wat mee samen. Hij blies op hen en zij ontvang de Heilige Geest. En aangezien er niet staat dat het nog even moest wachten tot Pinksteren, mag je dus aannemen dat ze op diezelfde dag de Heilige Geest ontvingen. Dat geloof ik ook inderdaad, ja. Om nog een paar redenen, maar die zal ik u nu besparen. Maar God heeft dit uitgestort dat gij inmiddels, nu 50 dagen later dus, ziet en hoort. Wat ook niet normaal is, want dat men het ziet en hoort was een teken. Men zag verdeelde tongen als van vuur en men hoorde dat geluid van die geweldige wind, dan wel, men hoorde hen spreken in deze talen. Maar dat zijn tekenen. Want de essentie van geest is niet alleen dat het leven is, maar tegelijkertijd dat het niet waargenomen kan worden. Het levensbeginsel als zodanig kan men ook niet waarnemen. Hè? Ik heb van een bioloog begrepen dat je niet verder komt dan eiwitten en dat soort dingen meer. En dat is wat ik bij mijn ontbijt krijg altijd. Maar dat schijnt dan, daaruit schijnt zich leven te ontwikkelen, of dat is het levensbeginsel. Ik vind het erg arbitrerig eigenlijk. Dat ontbijt niet, maar wel die redenering. Men weet niet echt wat leven is. En dat klopt ook, want leven als zodanig is niet een fysieke of biologische aangelegenheid. Je kunt de resultaten wellicht van waarnemen en misschien zelfs meten, maar het ding zelf, dat is niet bekend, dat kan niet waargenomen worden. Dat is ook volkomen logisch, want dat is onzinnelijk. Dat hoort tot de geestelijke wereld en dan bewegen geen metertjes en branden geen lampjes. Wie was dat? Dokter Anders Henri van Praag. Die was het hoogleraar parapsychologie of zoiets. In Utrecht in de tijd. Bij leven. Lang geleden. Maar dit was dus een teken. Als een bewijs. Kijk, de Heer verscheen aan zijn discipelen. Dat was ook een teken. Van dat hij opgestaan was namelijk. Op hemelvaarsdag voer hij ten hemel. Dat was niet de gebeurtenis zelf. Het was een teken. Van niet alleen dat hij een positie had aan de rechterhand Gods, maar tegelijkertijd een teken van zijn wederkomst. Staat er ook bij gewoon in Handelingen 1. En deze gebeurtenissen op Pinksteren zijn net zo goed een teken, maar dan van dingen die op eerste paasdag al hadden plaatsgevonden. Dat wil zeggen, de verschijning van de Heer was een teken van zijn opstanding. En deze teken op de Pinksterdag moet functioneren als een teken van dat God inderdaad zijn geest heeft uitgestort. Als je het langs die kant benadert, krijg je deze tekenen. En dat is het dan. En dan meteen staat er, want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken, tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Terug verwijst het hier naar vers 33. Maar je ziet eruit dat opstanding, hemelvaart en uitstorting van de geest beschouwd wordt als één geheel. Eén ding. Het is de verhoging en daarmee de aanstelling feitelijk van de Heer Jezus als Christus, als Messias. Vandaar dat het tamelijk noodlottig is als men de Heer ziet als degene die altijd al was de Zoon van God en die altijd al was de Messias en dat soort dingen meer. Dan raak je deze belangrijkste gebeurtenissen uit de hele wereldgeschiedenis, raak je vanzelf kwijt. En dat is wat in de praktijk gebeurt dus, hè? Men raakt ze kwijt. Het is niet voor niks dat heel Hebreeën 1 en 2, eigenlijk ook een stukje, uitgebreid ingaat op die verhoging van Christus. En zeg je, dat staat al in het Oude Testament, en er worden reeksje schriftplaatsen geciteerd uit het Oude Testament, dat hij uitermate verhoogd is geworden boven de engelen, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, en hij heeft uitnemender naam boven de engelen geërfd, enzovoorts. Dat wil zeggen, het is een situatie die toen pas gerealiseerd werd. En daar leven wij uit, enzovoorts. En wat hier gepredikt wordt, is inderdaad dat dat gebeurd is en dat dus het nieuwe verbond is aangebroken. En op grond van die tekenen en op grond van deze verklaring zegt de apostel dan, vers 36, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heere en Christus gemaakt heeft. Ik ben er zelf van overtuigd dat onder ganse huis Israëls gewoon verstaan moet worden, alle stammen van Israël en niet alleen de Joodse. Want ja, je komt hier uit het Oude Testament, uit oud-testamentische beloften omtrent een nieuw verbond enzovoorts. En het waren beloften niet maar aan de Joden of aan het tweestammenrijk of wat dan ook. Maar het was aan het ganse huis Israël. En inderdaad, het werd hier verkondigd onder de Joden. Maar zoals Paulus zei, God verkondigt aan alle mensen. Alom. En niet alleen onder de Joden, maar onder het ganse huis Israël en zelfs onder de heidenen enzovoorts. Hè. Zo weten dan zekerlijk het ganshuis is als het God hem tot Heere en Christus gemaakt heeft. Hetgeen hij dus logischerwijze daarvoor niet was. Hij is zo gemaakt in zijn opstanding. En de terminologie van koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek vindt u hierbij niet vermeld. Uiteindelijk, dat zijn ook eigenlijk symbolische termen ontleend aan de oud-testamentische priesterlijke inzettingen die dus ook in hoge mate symbolische functie hadden. God heeft hem tot Heer en Christus gemaakt, nadat gij hem gekruist hebt. Dat staat er niet, maar dat is wel de strekking. Deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft God daarna tot Heer en tot Christus gesteld. Nou goed, als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden, wat zullen wij doen? En Petrus zei, bekeert u. En dan vers 38, het eind van het vers. Bekeert u en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Het had ook kunnen zijn, bekeert u en gij zult wedergeboren worden. Het had zelfs kunnen zijn, bekeert u en gij zult met hem worden opgewekt en met hem worden gezet in de hemel. Maar ja, je kan niet alles tegelijk zeggen. En hij zei dus, bekeert u en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Of hij die andere uitdrukkingen daadwerkelijk niet gebruikt heeft, ja, dat weten wij dus niet. Het zou best kunnen. Nee, het staat hier niet, dat weet ik wel, maar bij al die Bijbelverslagen, geldt trouwens voor alle geschiedschrijving sowieso, is altijd een uittreksel, hè. Een samenvatting waarbij de belangrijkste dingen vermeld worden. 1600 slag bij Nieuwpoort. Maar wat voor weer was het? Hoe lang begonnen ze? Wanneer was de koffiepauze? Ja, dat weet je toch niet? Dat hebben ze je niet verteld. Vindt men niet belangrijk om het in de kanon te vermelden. Dat noemen ze ook nog een kanon tegenwoordig. Van de geschiedenis. En laat staan wat ze ontbeten hebben. Enzovoort. Dat weten wij allemaal. Het is altijd onvolledig. Wij weten in ieder geval dat hij dit gezegd heeft. Gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dat heeft hij gezegd. Omdat het vandaag Pinkster is. Omdat het die dag Pinkster was, bedoel ik. Hè? Ja, dat bepaalt je woordkeus. Dat wordt. En dan meteen, want u komt de belofte toe. Dan weet je meteen wat de belofte was. En omdat het Pinkster is, heet het de uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees. En u komt daartoe. En uw kinderen. Dat wil zeggen, dat zijn volgende generaties. Zodat Petrus blijkbaar heel goed wist dat die situatie waarin hij verzeild was geraakt nog wel enige generaties zou voortduren. Onze bedeling dus. Ja. En uw kinderen en allen die daar verre zijn. Die uitdrukking is ook aan het Oude Testament ontleend, uiteraard. En niet alleen aan Joël. Ik had er een tekstverwijzing onderschreven. In elk geval naar Jesaja. Allen die verre zijn. Tot aan de einde der aarde en wat het maar was. U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. God verkondigt aan alle mensen alom. Zei Paulus in Handelingen 17, dat zij zich bekeren. En zo verder. Zovele als de Heer onze God toeroepen zal. Komt het toe. En God roept degene ergens naartoe. Let op vooral toe, hè. Zovele als de Heer onze God toeroepen zal. Men wordt ergens naartoe geroepen. De vraag is waar naartoe. Het antwoord hebben de vertalers uiteindelijk maar ingevuld. Nou, niet eens de vertalers, maar anderen. Al eerder hebben dat ingevuld in vers 47. En daar staat dan het woord gemeente. De Heere deed dagelijks tot of toe. Toen hebben ze de gemeente ingevuld. Iemand heeft dat ooit gedaan. Dat is terecht. Dat is wat het is, maar dat staat daar ook niet. Het wordt hier niet zo geformuleerd. De Heer deed dagelijks toe die zalig werden. Dat is wat er staat. In het eind van vers 47. De Heer deed dagelijks toe die zalig werden. Ik meen dat het woord gemeente voor het eerst voorkomt in hoofdstuk 5 vers 11 van Handelingen. Eerder niet. Er kwam grote vrezen over de gehele gemeente. En over allen die dit hoorden. En nu ik daar toch ben, kan ik net zo goed vers 14 ook even lezen van Handelingen 5. En er werden meer en meer toegedaan den Heere die geloofden. Dat is de goede volgorde van de woorden. Het woordje die staat op de verkeerde plek. Daardoor krijg je een verkeerd beeld. Hier staat namelijk dat ze werden toegedaan aan de Heere. En de vraag is, en wie werden er toegedaan aan de Heere? Degene die geloofden. Maar die waarheid hebben de vertalers niet goed gekend. Ze hebben gedacht, ze worden toegedaan aan de gemeente. Wie? Degene die in de Heere geloofden. Maar dat is wel zo, maar daar staat er niet. Ze werden de Heere toegedaan. En de gemeente heet gewoon dus de Heere. Waarom ook niet? De Heer zei tot Saulus van Tarsus: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En Saulus moest van ellende roepen: wie zijt gij, Heere? Hoezo vervolgde hij hem? Wie bent u dan? Hij vervolgde de gemeente. Maar dat is de Heer. Als lichaam van Christus enzovoort. Hè? Ja. Hier staat, er werden meer en meer toegedaan aan de Heere die geloofden. En dan weer terug naar Handelingen 2 vers 47. En de Heere deed dagelijks toe die zalig werden. Waaraan deed hij ze toe? aan de gemeente, weten we nu. En wie werden er toegevoegd die zalig werden? Nee, degene die zich bekeerden dan. Volgens vers 38 was dat dan, hè. Die worden zalig. En wat haalt de zaligheid in? Nog steeds binnen Handelingen 2. Het ontvangen van de Heilige Geest, want zo heet het hier. En degenen die de Geest ontvingen, worden daarmee de Here toegedaan. Want degenen die zalig worden, die worden of zijn toegevoegd aan de Here. Zij worden leden van het lichaam van Christus. Ze worden één plant met hem, bedankt aan de Statenvertaling uit Romeinen 6. Ze worden één plant met hem in de gelijkmaking, zijn dood, begrafenis, opstanding en hemelvaart uiteraard. Uiteindelijk is het zo moeilijk niet, maar je moet die termen leren verstaan. En als je ze in hun verband leest hier, dan vroeg of laat leer je dat. Zij zouden de Geest ontvangen. God had beloofd dat hij zijn Geest zou uitstorten op alle vlees. Petrus zegt, Jezus heeft die Geest ontvangen. Want God heeft hem uit de dood opgewekt. En daarmee heeft hij de belofte des Heilige Geestes ontvangen van de Vader. En het punt is dat die Jezus die als eerste die Geest heeft ontvangen, vers 33, die heeft dit nu uitgestort. Of die heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Het is bekende Bijbelse waarheid, ik hoop dat u dat vers nog vele malen achter elkaar leest en leest wat er staat. Het is bekende Bijbelse waarheid, God geeft zegeningen aan de Heer Jezus Christus en die geeft ze aan ons. Vandaar dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En een van die zegeningen is dat wij verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze toekomende erfenis, dat is de laatste van die zegeningen in de opsomming van Efeze hoofdstuk 1. Het moet duidelijk zijn. Maar waarom ik hier nou ben, dat is omdat... Nou goed. Maar een ander ding is, er staat, vers 41, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Dat niet omdat het moet, maar wel omdat het gebruikelijk is. En meer zeg ik er vandaag niet over. Die dan zijn woord gaan aannamen werden gedoopt. En er werden op die dag toegedaan. Hier hebben de vertalers ook wat ingevuld. Tot hen. Leuk hè, dat ze daarmee knoeien. Knoeien. Ze zitten ermee. Toegedaan, maar ze stellen wel vast dat er niet bij staat. Toe waaraan. En dan vullen ze wat in hè. En hier is ingevuld. Tot hen toegedaan. Ja, dat is wel zo, maar in werkelijkheid, ze werden toegedaan aan de Here, want ze ontvingen de geest des Heren, dan wel de geest van Christus, daarmee het leven van Christus, en daardoor wordt men één plant met Christus, heet dat dan, bij gelegenheid, en wordt men dus aan de Here toegedaan. In andere woorden heet het gewoon, dat als men tot geloof komt, dan worden wij door God de Vader gegeven aan God de Zoon. Met excuses voor dit soort uitdrukkingen. Maar ongeveer zo staat het wel in Johannes 17 onder andere. Hè? Toch? De Heer zegt, spreekt over degene, Vader, degene die gij mij gegeven hebt. Wij geloof, als gelovigen worden aan de Zoon gegeven. En van langs de andere kant zei de Zoon, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekken. Gebruikt men voor de leer van uitverkiezing. Ach, en waarom ook niet? Op risico dat u mij verkeerd begrijpt nu, maar waarom ook niet? Als wij tot geloof gekomen zijn, zijn wij op die grond uitverkoren en worden wij getrokken tot dan wel gegeven aan de Zoon, die ons strekt uit, ook in de praktijk uit deze tegenwoordige boze eeuw en die ons verbindt ook in de praktijk met hemzelf. Toch? Zodat wij in hem eensgezind worden na Christus. Maar nu kom ik bij de volgende verse. Er werden op die dag toegedaan tot de Here feitelijk, maar daarmee tot de gemeente en tot hen. Omtrent 3000 zielen, Dat is een flink aantal. En zij waren volhardende. Let op, volhardende. Veronderstel dan toch dat er enige dreiging was om er toch vanaf te wijken. Maar niettemin, zij volharden daarin. Hè? Ze waren stijfkoppig. Maar dan in dit geval in de goede toepassing van de term. Ze waren volhardende in de leer der apostelen. En in de gemeenschap. En in de breking des broods. En in de gebeden. Kortom, wat waren ze? Eensgezind. Nou, daar hadden we het over. Dat is wat aan de Corinthiërs ontbrak. Die verdeeld waren. Die hun eigen individuele belangen hadden. Daarna wat groepsbelangen. Enzovoorts. Vanwege die schismata, weet u nog. De scheuringen. Maar hiervan de eerste christenen staat. Ze waren volhardende in de leer der apostelen. En in de gemeente. Dat betekent trouwens dat deze uitspraak niet maar van toepassing is op de eerste paar dagen na Pinksteren, maar toch op zijn minst op de eerste paar jaar na Pinksteren. Anders heeft het geen zin te zeggen, ze waren volhardende in de leer der apostelen. Vermoedelijk moesten ze die leer eerst nog leren en pas daarna kun je eventueel spreken over het volharden daarin. Dus het is niet maar een beschrijving van een korte periode. Kennelijk gaat het over een veel langere periode van dan toch op zijn minst jaren. En daarna zeg ik gewoon, nou ja, de bedoeling is uiteraard dat pak een beetje 2000 jaar, omtrent 2000 jaar, zo zou blijven. Toch? Geldt voor ons ook. Volharden in de leer der apostelen. En in de gemeenschap. En in de breking des broods. En in de gebeden. En er kwam vrede. En in de breking des broods betekent niet noodzakelijk in de avondmaalsviering. Want het mogen dan zo zijn dat de term breking des broods in christelijk jargon de term is voor de avondmaalsviering. Omdat we de term nergens anders meer gebruiken zo. En bovendien inmiddels geleerd hebben met mes en vork te eten. Althans in sommige streken van Nederland. Nou denk ik te lang na. Want in gedachten zie ik die Fransen met een stokbroodje. En breken ze ook gewoon af. Hè? Dus vooruit. Maar het gaat gewoon om de maaltijden. Gemeenschappelijk leven. En als u wilt, wil ik wel eens een serie schriftplaatsen voor u bij elkaar zoeken. Waaruit blijkt dat dit soort uitdrukkingen helemaal niet gebruikt wordt in letterlijke betekenis. Of nauwelijks in letterlijke betekenis. En als het in letterlijke betekenis is, gaat het nog steeds over de overdrachtelijke. Dat men namelijk aanzit aan één tafel en dus leeft binnen een bepaalde leefgemeenschap. Want dat is wat het is. En dat is wat de avondmaalsviering trouwens ook gewoon voorstelt. Maar of dit de avondmaalsviering was, is nog maar zeer de vraag. Heb je dat? Het zou kunnen, maar het is niet noodzakelijk de betekenis ervan. Het betekent gewoon dat ze met elkaar samen aten enzovoorts. Hè? Ja, want lees die even mee, want nu krijg ik wel haast met langzamerhand. Hè? Vers 44 zegt, en allen die geloofden waren bijeen. Dat is een synoniem voor eensgezind. Ze waren bijeen. En dat betekent niet dat ze in de samenkomst bijeen waren, maar ze vormden één gemeenschap uiteraard. Hè? Allen die geloofden waren bijeen. Anders moet je denken dat ze samenleefden in een commune of in een kampeerboerderij, in grote slaapzalen, ze waren allen bijeen. Op de Pinksterconferentie. Nee, ze vormden een gemeenschap. En hadden alle dingen gemeen. Uiteraard in de zin van gemeenschappelijk, daar heb je weer de eensgezindheid. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen nadat elk van noden had. Dat zijn dingen die ook wel eens overdreven worden, maar dat betekent gewoon dat men ook in materiële zin zorg voor elkaar had. Dat is op zich niks bijzonders, omdat iets dergelijks in de wet onder het oude verbond ook inderdaad bij wet geregeld was. De hele samenleving, inclusief de economie, was gericht op het welzijn van een ieder. Nee, in onze samenleving niet. Die is gericht op de verrijking van een ieder. En dus wat anders dan welzijn. Ja, maar meneer Rutte, dit gaat alleen maar over geld. Ja, natuurlijk, ja, dat gaat over geld. Ja, dat gaat over natuurlijk. Dat zegt de man van breed grijns. Dat gaat goed allemaal. Ik snap die mensen nooit. Het gaat over geld. Denken die lui daar in Den Haag nou echt dat het daar allemaal om gaat? En of het welzijn van de mens iets van doen met geld heeft. Inderdaad, Nederlanders zijn verhoudingsgewijs tamelijk rijk. En niet helemaal onbemiddeld. Gemiddeld is dat in ieder geval zo. We hebben niet al te veel te klagen. Maar als je vraagt naar het welbevinden van de gemiddelde Nederlander. Dat is wel heel wat anders. En dan niet gaan roepen, dus een Nederlandse kwaal, allemaal maar klagen. Ze voelen zich niet prettig. En dat komt, dat is niet omdat er geen geld is, maar omdat het aan andere dingen ontbreekt. En dan kan je wel zeggen, het gaat goed met land en volk. Nou, het gaat helemaal niet goed met land en volk. Het gaat naar de Filistijnen. Dat is een ander woord voor verdoemenis, dat weet u toch? Kan je aan de Filistijn navragen zelfs. Als het aan hun ligt, gaan we naar de verdoemenis. En dan zullen de Filistijnen er wel voor zorgen. Dat is bij Israël altijd zo geweest. Doe maar. Maar zij zorgden gewoon voor elkaar, ook in materiële zin. Ze vormden een eenheid binnen de gemeente, niet voor de wereld. Een beetje een paar miljard aan Griekenland geven. Wat heeft Nederland, sorry. Nee, ik bedoel het niet al te serieus, maar u weet toch waar ik het nu over heb? Hè? Nee, het laatste waarop bezuinigd mag worden is ontwikkelingshulp. Want daar voelen we ons nog een beetje groot bij, dat we aan anderen wat weggeven. Toch of niet? Maar het is het laatste waarop bezuinigd mag worden. Ja, doe maar. Aan onze vijanden dus. Aan degene die constant ons bedreigen en die er wel voor zullen zorgen dat heel de westerse cultuur naar de Filistijnen inderdaad gaat. Ook materieel, ja. Nee, dat dragen we zelf ook aan bij, dat weet ik wel, maar dan toch. Waar het om gaat is de verantwoordelijkheid die men in bepaalde, in beperkte kring nou eenmaal heeft. Daar zijn grenzen voor, om die verantwoordelijkheden dan ook te beperken. En voor ons gelden die verantwoordelijkheden in de eerste plaats binnen de gemeente, onderling. En dat is wat hier beschreven wordt in die paar woorden. Kenmerken voor de gemeente is dit. En dan staat er vervolgens in vers 46. En dagelijks eendrachtelijk. Welke woorden hadden we nou? We hadden de gemeenschap. Vers 42. Vers 44. Bijeen en gemeen. En nu vers 46. Eendrachtelijk. Dagelijks eendrachtelijk. Dat wil zeggen dat ze verantwoordelijkheid droegen. In de tempel. Wat denkt u dat ze daar deden in de tempel? Ja, zich laten onderwijzen. Kennis verzamelen, daar dient de tempel voor, want de tempel is de bibliotheek. That's it. De tempel is de bibliotheek, daar wordt het woord bewaard. En in het bijzonder het woord van God. Niet alleen dat trouwens. Die bibliotheek was heel wat uitgebreider dan alleen maar het woord van God. Maar in essentie, als het helemaal ideaal geweest zou zijn, en volgens voorschriften, de twee stenen tafelen in de Ark des Verbonds. Maar ook dat is symboliek. Het gaat om verzameling van kennis uiteraard. Hè. Dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende, de waarheid betrachtende dus. En van huis tot huis broodbrekende. Dat wil zeggen, men zocht elkaar op en het breken van het brood is een beeld van eenheid tot vandaag en ook in verband met avondmaal. En of men toen avondmaal vierde zo en of dat hier staat, dat weet ik nog steeds niet. Ik zou het niet kunnen zeggen. Misschien wel. Maar het maakt verder weinig uit. De betekenis blijft gelijk. Het is een uitdrukking van verbondenheid. Aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. Dit wil zeggen zonder bijbedoelingen. Eenvoud is enkelvoud, dat weet u toch, hè? Enkelvoudigheid des harten. Alleen maar gericht op de Heer. Zijt eensgezind onder elkander naar Christus. Dat is de eenheid van de gemeente. En eenvoudigheid des harten, dat wil zeggen wat in het gemoed is. Wat men werkelijk wil. En dat zou moeten zijn de Heer dienen. En dat is een kwestie van nederigheid. En zij prezen God en hadden genade bij het ganse volk. Dat wordt ook slecht begrepen, door de vertalers denk ik ook. Want het betekent, zij hadden genade voor het ganse volk. Die voorzetsels zijn altijd wat moeilijk. Maar de betekenis is niet dat het volk gunstig gezind was naar de gemeente. Maar dat de gemeente gunstig gezind was naar het volk. Ze hadden genade voor het volk. Waarom ook niet? Dat volk had alle genade nodig van hen. Want dat volk, dat Joodse volk, de inwoners van Jeruzalem, die hadden de Heer Jezus gekruist. En dit zijn degenen die in hem geloven als de opgewekte. Ze hadden wel een wraakoefening kunnen doen, bij wijze van spreken. Maar in plaats daarvan, ze hadden genade voor het volk en predikten dat ook. Met als gevolg, en de Heer deed dagelijks toe, die zalig werden. En het woord gemeente wordt hier geïntroduceerd. Dat heeft een wat bredere achtergrond. Die kan ik je ook nog wel vertellen. Want normaal gebruikte men het woord kerk. Maar in de dagen van de Statenvertaling was de kerk natuurlijk de Rooms-Katholieke kerk. Dat is een woord dat met een hoofdletter geschreven wordt. En wat geclaimd werd door een menselijke instelling, door een instituut. Waardoor het woord niet geschikt was voor, voor de protestanten in ieder geval niet. Toen moesten de vertalers een ander woord hebben. En dat moest ook ergens geïntroduceerd worden. En dat gebeurt dus hier. En hier wordt dus het woord gemeente erin gedrukt. Dat hebben niet de Statenvertalers bedacht. Dat heeft Luther bedacht. Want de Luthervertaling is ouder dan de Statenvertaling. En die gebruikt dus inderdaad dit woord. Die gemeinde. De gemeente. Men heeft een ander woord bedacht voor wat de gemeente is. Letterlijk vertalen, ecclesia, wordt moeilijk. Dan worden de uitgeroepenen. Of gewoon de verzameling, vergadering. Met termen ook ontleend aan het Oude Testament eventueel. Maar ja, het zijn allemaal misbruikte termen. Vergadering wordt trouwens ook met hoofdletters geschreven. Al jaren. Ja. Dus wat moet je? Men heeft gemeente gekozen. Omdat dat dan toch de essentie van de gemeente als zodanig redelijk weergeeft. Nou ja, op tamelijk laag niveau dan, maar niettemin, de gemeente is een verzameling die God verzameld heeft, zou ik maar zeggen. God roept en verzamelt de gemeente uit de volkeren, zet ze bij elkaar in één huisgezin, bedankt aan Psalm 68, en maakt ze tot één tempel, dan wel één lichaam, waarin zij dus aan elkaar verbonden zijn. En ze zijn dus bijeen, zij hebben gemeenschappelijke zegeningen ontvangen en zij zouden eendrachtelijk de waarheid betrachten enzovoort. En het is de uiteindelijke aanbeveling van Paulus aan de Korintiërs. Met weer wat andere woorden, zijt blijde, wordt vertroost, zijt eensgezind. En de God des vredes, dat is een ander woord voor eensgezindheid, eigenlijk, hè, vrede, die zal met u zijn. Maar daarover hebben wij weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat wij u als Vader mogen kennen, omdat u inderdaad uw geest hebt uitgestort in ons harten. Omdat u daadwerkelijk ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En wij danken u dat wij als uw kinderen weliswaar vreemdelingen zijn geworden voor deze wereld, maar anderszins zijn we geworden medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En hebt u ons aan elkander, maar in de eerste plaats, aan onze heiland zelf toegevoegd. En wij danken u daarom te mogen behoren tot de kudde van die overste herder. Tot dat volk van die hoge priester en koning en zelfs tot die ecclesia, die gemeente van eerstgeborenen. van die koning. Wij danken u daarom dat wij ook vandaag weer hier mochten zijn om uw woord te openen. Om stil te staan bij de zegeningen die we van u hebben ontvangen. Maar ook stil te staan bij wat u van ons verwacht, nu wij uw kinderen geworden zijn. En daarom ook vragen wij u, Vader, of u ons wilt nabij zijn. Ook in de dagen die voor ons liggen en of u onze hoop en verwachting op uzelf wilt richten. Maar boven alles wilt u uw naam in ons verheerlijken, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.